We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Space Cowboys. Om te weten, precies nummer 131. En ik zit hier vandaag met...
Marieke Baan.
Hey Marieke.
En Nick Poelstra. Goedemiddag.
Hey Nick. Hey. En mijn naam is Thijs Roes. Vandaag jullie host, maar we gaan het vooral met strietjes doen. Even de belangrijkste onderwerpen. Eerst maar eens eventjes. Marieke, wat is jouw belangrijkste onderwerp van vandaag?
Mijn belangrijkste onderwerp is denk ik toch wel een nieuwtje dat nog geen nieuws is. Dat wordt as we speak online gezet door Nature. Oh. Daar hoor je straks alles over.
Oh, dat is wel heel erg spannend.
Okay. Breaking news.
Ja, en Nick, jij?
We zitten midden in de Space Week. Dus we hebben net de afgelopen zondag de grote ASTAC open dag gehad. Daar is van alles gebeurd.
Ja, daar hebben we elkaar ook gezien bijvoorbeeld.
Zeker.
Ja, hartstikke leuk. Dus daar gaan we het even over hebben. En kan ik daar ook over verklappen dat we André Kuipers ook nog even hebben gesproken. Dus daar, die komt later in de uitzending ook nog eventjes terug. Ik heb een paar andere clipjes meegenomen van die dag. En dat is hartstikke leuk. En ik heb ook het idee dat tijdens deze uitzending, Marieke, ik weet niet of ik meteen verklap, maar er is iets met Osiris Rex. Hè? Die hebben wordt, als het goed is, wordt ook het gruis dat is meegenomen vandaag getoond aan de media of zoiets. We zullen het zien. Dus,
ik heb daar nog geen details.
Nog geen details, nee, of commentaar.
Maar ik ben wel heel benieuwd.
Ja. En ik denk dat we even moeten gaan beginnen. Dicht bij huis. We gaan bij Nederland beginnen. Het nieuwe ruimtevaartbudget, hoe noem je het? Begroting, die is uit. Er is een brief naar de Kamer gegaan van Mickey Andriaanse, de minister van Economische Zaken, demissionair. En daar stonden een paar interessante dingen in over ASTAC. Daar kunnen we het zo even over hebben. Maar ook dat Nederland voornemens is om de Artemis-akkoorden te gaan ondertekenen. Dus dat is wel aardig. Dat is een nieuwtje dat ik even heb meegenomen. Dat stond in die brief. De vraag is een beetje wat dat voor een... Ja, wat dat nog echt betekent. Maar de Artemis-akkoorden betekent eigenlijk dat Nederland wil meedoen aan verder ontdekken van de maan. En sluit graag aan bij een soort van dit internationale framework om ook mijnbouw in de ruimte dan duidelijk te maken. Dat stond in die brief ook. Op die manier is geschreven ook dat het diplomatiek wel goed is om de banden met de Verenigde Staten op die manier aan te kunnen halen. Wat vinden jullie, jongens? We gaan ook soort van een beetje mee naar de maan.
Ik vind het is wel weer typisch Nederland lekker laat. Ik vind het goed. Ik ben er blij mee. Het is zeker ook weer hopelijk een impuls voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Hopelijk mogen we wat leuke itemsjes meepakken. Maar we zijn wel rijkelijk laat, vind ik.
Het viel me op dat we er niet op stonden, überhaupt, eigenlijk. Ja. Het is nog een Trump-overblijfsel, eigenlijk. Het is van de NASA... toen Trump nog in het zadel zat. Volgens mij Nederland schrijft ook... Er zijn al verdragen rondom de maan. En het was een beetje de vraag... wat is dit hier dan eigenlijk de extra waarde van? Maar dat is een beetje dat de koppen dezelfde kant op staan.
Ja, want staan daar ook in dat akkoord... regels of richtlijnen voor wat wel en niet mag als het gaat om...
Een klein beetje, dat je bijvoorbeeld elkaar niet...
en minen.
Ja, er staat er niet heel specifiek. Maar er staat bijvoorbeeld of je elkaar mag aanvallen of niet. Of je met geweld dus stukjes maan gaat veroveren. Dat is dan dus niet de bedoeling. Ook staan er wat richtlijnen in over ruimtepuin. Zodat je dus elkaar niet in de weg zit. Dus het is veel meer eigenlijk een beetje een soort intentieverklaring... voor een grote karavaan die op pad moet. Dan dat het daadwerkelijk de wet gaat zijn...
Dus het zijn gewoon weer guidelines. En best, je hebt ook...
akkoorden, hè?
Ja. Akkoorden. Je bij de Verenigde Naties heb je ook de Space Akkoorden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal gewoon guidelines. Je kan het niet juridisch verantwoorden. Afdwingen, inderdaad.
Nee, dat zal hier ook zo zijn. Het is inderdaad echt een soort intentieverklaring voor verschillende landen... om dit te kunnen gaan doen. Dus een soort lange termijn... plan voor te hebben. Maar niet, ja, uiteindelijk zullen toch die bedrijven zelf het gaan waarmaken. Zocht men volgens mij gewoon internationaal naar een framework om dit in te doen. Want je hebt uiteindelijk, je hebt ESA, je hebt NASA, je hebt alle allemaal zulke soort nationale verbanden en soms internationale projecten. Dit was veel meer bedoeld als een soort van, ja, er zijn veel landen die nu naar de maan willen. Hoe kunnen we het en samen doen en hoe kunnen we elkaar niet in de weg zitten?
Zijn alle belangrijke landen aangesloten trouwens? Of ontbreken er nog
Ja, een maand geleden hebben we het ook al gehad. Dus even kijken hoe het lijstje nu eruit ziet met landen die hier opstaan. Dus getekend door, ja, bijvoorbeeld Polen staat erop, Oekraïne staat er ook op. Dat is ook interessant. Luxemburg had al getekend, Frankrijk, Australië. Canada staat hier op. En dan zie ik ook nog de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja, China.
Nou, dat zijn goede vragen. Ik heb ze nog niet staan. Want die hebben hun eigen programma's.
Ik verwacht niet dat die gaan tekenen inderdaad.
Nee, dat verwacht ik ook niet. Het is ook daar een soort coalition of the willing, hè, is dit. En wat dat betreft doet Nederland weer mee met die coalition of the willing. Dat was niet het enige wat in die brief stond. Er stond ook de nieuwe begroting in voor ruimtevaart. En dat werd gepresenteerd als in ieder geval goed nieuws. Want er kwam iets van.
Er komt 22,2 miljoen komt erbij. En dat is op de 96 miljoen die in november was aangekondigd. Daar komt het bovenop.
Vorig jaar?
Ja, november vorig jaar. Toen was eigenlijk de grote ruimte voor het allereerste ruimtevaartagenda besproken. Ook besproken in deze uitzending overigens.
Ja.
En dat toen was inderdaad 96 miljoen gedeelte. Dus moet ik het goed zeggen trouwens. Ja, 95,6 miljoen. Dat is het jaarlijkse de jaarbijdrage van dit jaar. Mm-hmm. Daar komt het bovenop.
Ah ja. Ja. En dat is dus een verhoging. Bovenop een verhoging. Want vorig jaar was het inderdaad het grote nieuws. Een jaar geleden, bijna op de kop af. Dat er een flinke iets van de 1/3 extra werd uitgegeven. Nu dus ook. Het is niet helemaal gek. Er gebeurt wel vrij veel in de ruimte. Trouwens, even nog ter correctie. India is wel een ondertekenaar van de Artemis-akkoorden. Ja. En er gebeurt dus eigenlijk genoeg voor Nederland ook om aan mee te doen. Alleen als ik het nu begreep, goed begreep uit een artikel van RTL Nieuws, dat ook in de show notes staat, was dit het minimum dat Nederland moest uitgeven. Anders dan mochten we überhaupt aan sommige ESA-programma's niet meer meedoen. Waardoor het eigenlijk niet zo'n denderend goed nieuws is. Het is meer van, Nederland doet eigenlijk het minimale.
Ja, nee, klopt. We hebben de Nederlandse sector die probeert al jaren meer, meer geld erbij te krijgen van de Nederlandse regering. Mm-hmm. We halen ook heel veel, in tegenstelling tot heel veel andere landen, halen we er best wel van uit. Onderaan de streep halen we bijna een miljard. Is de Nederlandse ruimtevaart bijna een miljard waard voor de Nederlandse economie. Mm. En eigenlijk in totaal investeren we maar 376 miljoen. Terwijl een land als België, een stuk kleiner dan ons natuurlijk, ook met een kleinere ruimtevaartsector, die zit vol uit mijn hoofd bijna bij de 500 miljoen.
Oh ja, groter.
Dus wat heel wat zij voor return dan? Of wat halen zij eruit?
Durf ik niet met harde cijfers te zeggen. Maar
zei het RTL Nieuws die artikel ook niks over?
Nee, maar dat weet ik wel. Maar dat is inderdaad wel. Wij zitten wel voor een dubbeltje op de eerste rij. En dat is. Dat proberen we al inderdaad meer te vergroten. Want het is nu. Je werkt natuurlijk met georeturn bij de ESA. Van die 370 miljoen die we erin steken, daarvan is 170 miljoen aan ESA bijdragen. Dus daarvoor krijg je 170 miljoen aan contracten of personele kosten kan je daaruit terughalen. En dat is inderdaad het minimale bedrag. Dus we kunnen nu niet meer investeren in nieuwe ESA-programma's. Maar we kunnen gewoon op ons level mee blijven doen.
Aan wat we doen.
Wat
betekent geo-return?
Geo-return is dat ze willen het zo eerlijk mogelijk houden bij ESA. Dus elke euro die je inlegt in een ESA-programma, krijg je er door middel van contracten. Of bijvoorbeeld zoiets simpels als de schoonmakers van ESTEC. Zijn salaris wordt ook terugbetaald uit het georeturn. Dus je haalt altijd dan weer 170 miljoen uit.
Oh, ja.
En daarmee kan je dus een bepaalde garantie afgeven voor je eigen bedrijfsleven.
Oh, ja. Ja, je noemde het ESTEC al even. De ESTEC is onderdeel van die van deze begroting, omdat het voornamelijk allemaal, de ESTEC is een technisch centrum van de ESA bij Noordwijk, waar ook die open dag was. En daar moet geld bij, want al die gebouwen zijn uit de jaren 70. En ze zijn niet duurzaam, ze zijn niet modern en ze staan een beetje weg te kwijnen. Er werd wel een nieuw congrescentrum gebouwd.
Ja, een groot auditorium.
Auditorium, oké, dat is het. In een groot auditorium, dat zag je daar wel op die open dag dat er iets gebouwd werd. Maar verder is het Ja, een beetje, wel een opknappeurtje toe, zo ja. Nu en dan. wij waren daar natuurlijk op die open dag. En Micha van Baal was er ook. Die heb ik ook gesproken. En wij liepen daar even over het terrein. En wij hadden het eventjes over wat Aztec is en wat de waarde van Aztec is.
Op de open dag van ESA, dus bij Aztec, sta ik hier met Micha van Baal live.
Ja, we zijn op locatie, Thijs. Nee, wij kijken naar Hera hier achter het glas. En dat is het flight model van een satelliet. Dus het ding dat de echte inderdaad, die hier op Aztec getest wordt. En dat is een opvolging van die satelliet waar we het vaak over gehad hebben. Die DART-satelliet die botste op dat kleine asteroïde om te kijken of die zijn baan kon veranderen. Die Deimos en die Dimorphos waren het. En dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat staat hier op mijn poster. Dus dat...
Heel goed. En deze is wel vet om te zien ook. Hij is in een cleanroom dan, hè, achter glas.
Ja.
Zien we hem. En die gaat dus echt daadwerkelijk wat naar een asteroïde toe om erop te botsen?
Ja, nee, dat niet. Dat hebben ze dus met die DART-missie gedaan. Maar deze gaat kijken naar de impactkrater. Dus wat heeft hij nou voor een... eigenlijk onderzoeken van wat heeft hij nou voor een effect gehad. En volgens mij gaan ze ook nog proberen om een ding een soort duwtje te geven. Maar daar moet ik even induiken. Ik weet nog niet precies hoe ze dat willen doen. Maar hij gaat eigenlijk achter die DART-satelliet, waar we het in de podcast vaak over gehad hadden. Aan om te kijken wat is het effect geweest.
Is hij dan hier ontwikkeld, hier in Noordwijk? Of is hij alleen maar hier voor testomgeving stingen?
Nee, satellieten worden altijd ontwikkeld in de cleanrooms van het bedrijf dat ze bouwt. Om het zo maar even te zeggen, vaak in Toulouse of in Italië. En dan komen ze hier naar Aztec om te kijken of ze naar de ruimte kunnen. Dus of ze tegen de trillingen kunnen, tegen de extreme temperaturen kunnen. Of alles goed gemaakt is. Dus je test eigenlijk. Klopt alles? En op het moment dat alles klopt, dan gaat hij meestal vanaf hier gaat zo'n ding naar de raket waar die bovenop moet.
Hoe lang duurt dan zo'n testfase, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat varieert volgens mij heel erg, maar meestal heb je het wel over een half jaar of zo. Maar het kan ook nog veel langer zijn hoor, dat ze daarmee bezig zijn. En uiteraard, als je iets tegenkomt wat niet klopt, ja, dan kan het ook nog zijn dat je even terug moet naar de fabriek. Om iets. We waren net met Alessandro en die vertelde dat bij Juice er een instrument was wat er weer uit moest omdat er iets mis mee was. Weet je, en dan heb je een aantal maanden vertraging omdat je het probleem moet fixen.
Ja. Dat is dus eigenlijk wel waar ze hier dan dus achter komen.
Ja, dat is wat je hier doet. Hier probeer je eigenlijk heel zeker te weten dat hij het straks gaat doen. Dat is de kern.
Ik zag een stukje verderop daar ook een akoestische faciliteit.
Nee, dat lijkt wel zo, maar dat is een faciliteit waar ze antennes testen. Dus dat is niet, het gaat niet om geluid, het gaat echt om straling. Weet je? Ja, dus dat is, het is wel aan de binnenkant helemaal voorzien van die blauwe kegels. Weet je, een beetje zo'n patroon van, wat is het, eierdozenachtige vorm.
Ja, in een muziekstudio staat, zeg maar.
Ja, maar dat is niet tegen geluid. Dat is echt om te kijken of antennes daadwerkelijk de performance hebben waarvoor ze ontworpen zijn.
Ja. Ja. En dus we staan in een soort lange gang, waar dus al die tests... Ja, er zijn een soort, hoe noem je deze? Een soort bays zijn het, hè? Waar ook enorme... Ik denk vrachtwagens kunnen hier naar binnen rijden.
Ja,
om ook iets, of grote karren, om dingen ook echt af te leveren.
Ja, ze komen vaak binnen in een container. En dan in een soort B, zo'n toegangsbaan, hoe noem je dat? B, waarin die satelliet binnenkomt. Dan wordt die vaak uit de container gehaald en dan rechtop gezet. Want meestal werk je met een satelliet rechtop staand. Dus dan, daarom is deze ruimte ook zo hoog. Alles wat onder een Ariane neuskegel moet passen, kan hier rechtop als het ware... ik denk wat dat zijn, 1,25 meter of zoiets. Kan hier rechtop door deze faciliteit van de ene plek naar de ene faciliteit naar de andere worden gebracht. Dus hier in de akoestische faciliteit waar ze geluidstrillingen doen. En dan kan die naar de Large Space Simulator door die deur gebracht worden om de ruimtecondities, dus de temperaturen van de ruimte te kunnen testen.
Super gaaf. Eigenlijk heel vet dat Nederland dit heeft.
Het is heel bijzonder, ja. En dat,
ik hoor heel veel Spaans, Italiaans hoor ik, Frans hoor ik. Ja. Er is ook een ontzettend internationaal publiek. Niet alleen dat hij op bezoek is vandaag, maar gewoon dat hij werkt ook, toch?
Ja. Nee, de mensen die hier werken zijn komen uit in principe alle landen van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Ja. Dus dat zijn er geloof ik...
ook Nederlanders?
Die werken er wel.
Jij hebt hier gewerkt nou?
Ik heb hier 10 jaar gewerkt inderdaad, dus die werken er wel. Maar het is een... relatief gezien kleine groep. Dus je bent een deel van de internationale gemeenschap. Daarnaast heb je overigens ook nog wel mensen die op contractbasis hier werken. Dus voor alle ondersteuning en dergelijke. Dat zijn vaak wel voor het overgrote deel Nederlanders. Dus even de beveiliging en de catering, om het zo maar even te zeggen. Dat zijn over het algemeen allemaal mensen die wel Nederlands zijn.
Ja, precies. Ja. Maar de mensen die hierop, die dus voor het inhoudelijke werk komen, om het zo maar te zeggen, die wonen dan in Den Haag, Noordwijk, Leiden.
Dat inderdaad, Wassenaar, weet je, die specifieke plekken. Ja, en die werken dan hier.
Ja. Gaaf hoor.
Zo, nou, dat was even een korte repo vanaf de open dag bij Estec.
Heel leuk. Spijt dat ik niet geweest ben.
Dat was echt heel leuk inderdaad. En maar wat Michel hier op het laatste zegt, dat is precies een voorbeeld van het georeturn. Dus, je hoort daar inderdaad heel veel Spaans, Italiaans, maar dat zijn inderdaad de landen die het meest investeren in ESA. Mm. En omdat wij gewoon niet zoveel investeren, kom je daar eigenlijk als Nederlander zelf nauwelijks terecht. Ook omdat dus inderdaad, wat Michel zei, de catering, de schoonmaak, de beveiliging, die wordt ook uit dat salaris betaald. Dus er is gewoon geen financiële ruimte voor Nederlandse wetenschappers om direct bij ESA te werken.
Ja, voelt ook altijd een klein beetje gesloten natuurlijk. Ja. Ze hebben die Space Expo aan de rand staan. Die is leuk, die is openbaar. Maar dan kom je bij een groot hek. En als je niemand kent die daar binnen zit, dan heb je daar achter dat hek niks te zoeken.
Nee.
Maar dat is toch jammer.
Dus je moet ook echt met je paspoort te komen. Het is echt bijna alsof je de grens overgaat van een ander land.
Ja. Ja, en nu wordt trouwens ook, dat las ik ook nog in het RTL-stuk, dat er een nieuw nationaal park omheen komt. Hè? Dus Nationaal Park de Hollandse Duinen komt er omheen. Dus wat dat betreft, ook met die opknapbeurt, er gaat er daar nog wel een hoop gebeuren de komende tijd. Maar het was dus een open dag en we hadden daar ook niet, moeten we niet onbenoemd laten, we hadden daar vijf Space Cowboys luisteraars ook mee rondlopen. Was leuk, hadden we een meet and greet mee. Dat is leuk om mensen te zien ook, die naar de podcast hebben geluisterd.
Ja, zeker. Die waren echt uit alle vroegte. En er kwam de vader en dochter, die kwamen helemaal vanuit het oosten van het land, Sinusberg. En die waren stipt om 10 uur waren ze bij Noordwijk. Nou, die zijn enorm vroeg op een zondagochtend de auto ingestapt om ons te ontmoeten inderdaad. En die hebben inderdaad van Michel en van Alessandro Atzij, een van onze gasten natuurlijk een paar weken geleden. En ik ben er zelf ook het eerste half uur bij geweest. Nou, dat was echt ontzettend leuk. Eigenlijk ook een hele geschiedenisles van Michel over Estec. Mm. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist, is waarom bijvoorbeeld Estec in Noordwijk zit en niet in Delft of Amsterdam of iets dergelijks.
Ja, dat heeft hij verteld. Ik had problemen met mijn microfoon, dus dat staat niet op de band.
Dat is jammer.
Had iets te maken met het feit dat bij Delft in de buurt was de grond heel drassig en dan gaat de boel trillen. En bij het dikke zand bij de duinen was heel stevig om. Een soort trilplaten, waar was het voor?
Ja, dat is inderdaad voor de grote triltesten. Inderdaad, om te kijken of de satelliet de raketlancering overleeft. Die heeft een bepaalde sterke grond nodig. En zandgrond is heel sterk. En als je niet op een stevige grond staat, dan zakt die triltafel gewoon in de loop der tijd zakt die de bodem in. En dat gebeurt in de duinen, gebeurt dat niet. Dus inderdaad, in de jaren 60 was het echt, daadwerkelijk was Estec in Delft. Maar toen hebben ze toch inderdaad vanwege die triltesten zijn ze verhuisd naar Noordwijk.
Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat we dadelijk eventjes nog, hebben we op het einde een kort Q&A gedaan met André. Daar komen we dadelijk even op terug. Ik denk tot dusver Estec, hè?
Ja.
Ja, gaan we even. Ik kijk even naar jou, Marieke. Is er al iets uit jouw hoge hoed van spannende, waar we niet eens weten waar het over gaat? Of moeten we ook daar nog even op wachten?
Nee hoor, hoeven we niet op te wachten. Nee, er komt zo meteen een Nature-artikel. En de eerste auteur is een sterrenkundige uit Leiden, Matthew Kenworthy. En het is een leuk verhaal. Ze hebben iets heel geks gevonden. Ze hebben naar een survey gekeken en dan zagen ze een ster die in het optisch, zeg maar, opeens veel minder helder werd.
Mm-hmm.
Dus dat is altijd gek. Want wat gebeurt daar dan? Dat is met Betelgeuse natuurlijk ook gebeurd, hè?
Ja,
En dan is het leuk om uit te gaan zoeken wat er dan aan de hand is.
Een planeet ervoor, of hij wordt opeens minder krachtig, of iets anders raar.
Nou, hij is met een hele groep met amateurs en met professionele sterrenkundigen en allerlei sterrenwachten en telescopen zijn ze die ster gaan volgen. Toen schreef hij daar iets over op X, vorig jaar of zoiets. En toen kreeg hij een berichtje terug van een amateur-astronoom uit Estland.
Mm-hmm.
En die zei, hey, wat gaaf, maar weet je niet dat 3 jaar eerder die ster in het infrarood veel helderder werd?
Mm. Ja, nou, ik wist het sowieso niet.
Nee, ik wist het ook niet. En toen bleek dat het gezien was door de New Wise-missie. Dat is een Amerikaanse satelliet die ergens hoog boven in het heelal zweeft.
Mm-hmm.
En toen zijn ze gaan rekenen en gaan kijken en gaan meten. Toen zijn ze die ster gaan volgen. En hun beste guess is nu dat er twee hele grote ijzige reuzenplaneten zijn gebotst.
Oh, planeten.
Ja,
ja.
Vandaar dat helder worden in het infrarood. Want dat is warmte natuurlijk wat er dan ontstaat.
Ja, ja, ja.
En dat het restant van die botsing 3 jaar later om die ster heen is gaan trekken.
Dat krijg je dan, ja.
En dat restant van die botsing is waarschijnlijk natuurlijk een nieuwe planeet. Dat weten ze nog niet zeker.
Ja, ja.
En ze vermoeden ook dat er nu in die stroom, gas en stof die om die ster trekt, waardoor dat de helderheid zeg maar, van de ster gedimd wordt, dat er misschien ook wel nieuwe manen worden gevormd.
Ja, dat zal wel, ja.
Caught in action, zeg maar.
Wauw. En twee enorme ijsplaneten.
Ja, ijsplaneten.
Ijsreuzen. Ja. Dus, en wat moet ik me daarmee voorstellen? Dat zijn geen Jupiters en geen aardes. Dus
gewoon grote reuzenplaneten.
Dus,
koude reuzenplaneten.
Een steenachtig, om het zo maar te zeggen.
Ja,
dus,
ja ijs vooral. Ja,
ja ijs. Ja. Dus ja, ja.
Geen gas.
En waar is deze planeet? Of hoe heet deze ster?
Ik wist dat jij die vraag ging stellen. Ja. Dus ik heb om 4 uur nog gemaild naar Matt. Zo van...
Ja, precies.
Maar onze host gaat vragen
waar die is.
Waar die ster staat. Er op zijn minst in de richting van welk sterrenbeeld.
Beetje.
Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Ach, ik ga nog even mijn mail checken zo meteen. Dus dat weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval een zonachtige ster. En de ster heet ASASSN21QJ.
Wie kent hem niet?
Wie kent hem inderdaad niet? QJ. Nou, ik zie hem nog niet.
Ja. Maar dat is leuk werk van de mensen in Leiden. En Richelle van Capelleveen, dat is een PhD-student in Leiden. Die heeft hier aan dit artikel meegewerkt toen ze nog masterstudent was.
Wat supergoed.
Dus dat is super gaaf.
Ja, heel graag. Zal ik een andere? Dan hebben we even korte nieuwtjes uit het verre heelal, denk ik. Want ik heb ook nog wel een kortje. New Horizons, misschien sommige mensen nog wel bekend. Dat was de missie die naar Pluto vloog en daar die mooie opnames van heeft gemaakt. Want dat was de eerste keer dat we Pluto van dichtbij zagen. Die heeft een nieuwe missie. Gaat nu de heliosfeer onderzoeken. De heliosfeer is eigenlijk, zullen we zeggen, de bubbel van de zon aan straling rondom het zonnestelsel. Eigenlijk dat het hele zonnestelsel bevat. Je hebt straling vanuit overal in het heelal. Elke ster heeft eigenlijk zijn eigen straling die naar buiten werkt. Op een gegeven moment komen die twee dingen elkaar tegen. En alles wat daar binnen...
De grens met het heelal is het
De grens met het heelal tussen de zon en de rest. Het is altijd een beetje de vraag waar je die dan trekt. Maar dat is de heliosfeer. En omdat de New Horizons, in tegenstelling tot de Voyagers, die dus buiten de heliosfeer zijn, kan New Horizons op deze plek nog interessant onderzoek doen naar die heliosfeer. Eigenlijk was het de bedoeling dat New Horizons naar een volgend object zou vliegen. Ik ben even de naam kwijt van het object waar die tussendoor heen is gevlogen. Weet u dat toevallig uit je hoofd?
Nee.
Was het?
New Horizons. Ja, na Pluto is hij nog ergens anders.
Ook zo'n ijsdwerg.
Ook zo'n ijsdwerg heeft hij nog wel iets van foto's. Niet van zo dichtbij volgens mij gemaakt.
Ja, ik was in de Pluto B.
En nu is dus nog steeds de bedoeling dat hij opnieuw naar een volgende ijsmaan. Of hoe noem je zoiets? Een planetoïde vliegt. Een ijsdwerg, ja, van ijsreuzen naar ijsdwerg. En, maar zolang hij dat nog niet doet, is hij dus de heliosfeer aan het opmeten met zijn instrumenten. Dat is wel interessant, want dat deden dus de Voyagers deden dat ook. En op een gegeven moment gingen die Voyagers dus raar uitslaan. En toen werd duidelijk dat ze buiten de heliosfeer waren geraakt. En in de
zonnestelsel hadden verlaten.
Het zonnestelsel hadden verlaten en de interstellaire ruimte in waren gegaan. Is dat zo lastig, hè? Want je bent dus dat wordt dan vaak gezegd. Ze hebben het zonnestelsel verlaten. Maar dan wordt dus eigenlijk bedoeld de heliosfeer hebben ze verlaten. En de heliosfeer is eigenlijk alleen maar de bol rondom
waar
de zon.
Waar de zon nog zijn
invloed
heeft. Ja.
Ja, maar niet qua zwaartekracht natuurlijk. Want zwaartekracht is er wel maar heel klein op hele grote afstand.
Ja, nou, maar je schijnt echt volgens mij met de Voyagers toen wel laten zien dat je echt een soort dip ziet inderdaad in de straling.
Ja, een piek en een dip. Dus hoe ik het altijd uitgelegd heb gekregen is als een kraan die aanstaat en op een oppervlak terechtkomt, dan zie je ook altijd dat water eerst naar de buitenkant gaat en dan klotst het op een gegeven moment in die wasbak, klotst het weer terug, waardoor er altijd onder je kraan een soort cirkel is van het van eigenlijk alles dat naar buiten gaat. Maar op een gegeven moment komt het dus een rand tegen waar alles weer naar binnen komt. Dat is eigenlijk waar die Voyagers, dat is die rand van die heliosfeer waar die Voyagers er doorheen zijn.
Beetje zoals een meteoriet inslaat.
Ja, nou, dat, ik weet wel heel veel dat ze die ijsbergen, die heette Arrokoth. En daar zien 2015 langs gaan. Of okay. Nee, trouwens, 1 januari 2019. 2015 is de beslissing gemaakt om
dat te gaan doen.
Om dat te gaan doen.
Precies. Nee, ik weet niet tot wanneer deze het nog doet. Ik weet wel dat hij het nog langer doet dan de Voyagers. Want die staan wat dat betreft wel echt langzaam te dimmen. Maar ik heb daar op dit moment geen... Heb jij daar iets over te zeggen nog, Nick?
Nee, ik zie alleen dat hij wel pas op... dat ze wel hebben berekend dat hij in 2120 zit hij op het verste punt van zijn baan. Okay. En dan pas in 2200 zit hij weer op zijn dichtst bij de aarde. Dus voordat we hem weer terugzien duurt het nog eventjes.
Nee, dat ik wou zeggen. Dit gaat maar dat, hoezo komt hij weer terug naar de aarde dan?
Hij zit in een hele grote ellips.
Toch in een soort ellips?
Ja.
Ik heb intussen antwoord van Matt Kenworthy.
Ja, heel goed.
De ster staat in het sterrenbeeld achter Steven. Puppies. En die is niet vanaf het noordelijke halfrond te zien. Staat aan de zuidelijke hemel.
Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Ik denk, ik zal even kijken naar welk volgend nieuwtje wij kunnen. Zit er nog iets in jullie hoge hoed?
Een kort nieuwtje als ze toch nog bezig
zijn met de kortjes. Met gaat hier over het hele al?
In ieder geval wel buiten onze atmosfeer. Na lange tijd hebben we weer een Europese lancering gehad. Eergisteren, of 8 oktober, dus een dag voor de... En is er weer een Vega-raket gelanceerd vanaf Kourou. Met een ongeveer 12 kleine satellieten. Waarvan er 2 gemaakt zijn hier in Nederland door ISS Space. En met een hoop, ook weer een hoop Nederlandse instrumenten er aan boord. Dus dat is leuk. Maar de grootste missie daarvan is de Theos 2. En die is gemaakt door de Airbus Defence and Space in Frankrijk. Thailand's Geoinformatics and Space Technology Development Agency. Om mooie foto's te maken. Op halve meter resolutie. Is de vervanging voor de Theos 1. Die 15 jaar geleden gelanceerd is.
Want er zijn weinig lanceringen vanaf.
Ja,
waarom is die zo bijzonder?
In juni vorig jaar was de VGC gelanceerd. Alleen die ging natuurlijk dat ging mis.
Ja.
En sindsdien, de Ariane 6 is er ook nog altijd niet. Dus we hebben eigenlijk heel lang geen Europese lancering meer gehad.
Oh ja.
En de VGC die ligt nog steeds plat. Want onlangs hebben ze een statische test gedaan van de motoren van de VGC. En die is ook niet goed gegaan.
Mm-hmm.
Dus voorlopig is er eigenlijk een heel weinig Europese vuurkracht, om het zo maar te zeggen.
Nou ja.
En dat is... Er kon nog 1 final launch aan. De second quarter of dus het tweede kwartaal van 2024. Maar dat is de laatste van de Vega. En daarna moet de Vega C toch echt weer gaan vliegen.
Ja.
Maar het is wel krap op het moment.
Ja, oké. Okay. Ja. Dat zijn dan de kortjes. En dan gaan we nog even naar groter nieuws. Heb jij nog groter nieuws?
Nou, misschien is het wel leuk om even nog iets over Gaia te vertellen. Dat is een van die satellieten die in L2 zit. Hè? Dat Lagrange Point, wat we nooit goed uitgelegd krijgen.
En maar... dat is maar 1 satelliet. We krijgen nooit goed uitgelegd naar L2. Nee, we hebben veel fouten
is het Lagrange Point op afstand 1,5 miljoen kilometer.
Ja, nu gaan we het niet weer verkeerd uitleggen. Ja.
Zeg maar rechte lijn zon, aarde. En dan 1,5 miljoen kilometer verder. Vierkant afstand aarde, maan. Daar is een punt. Als je daar een satelliet omheen draaien om dat evenwichtspunt, dan draait zo'n satelliet met de aarde mee om de zon. Dus dan zit hij lekker ver weg in de koelte en kan hij van de zon afgericht goede waarnemingen doen.
Ja.
Nou, Herschel zat daar, Planck zat daar, Webb zit daar en Gaia is daar in 2013 naartoe geschoten.
Wordt druk, hè, daar?
Ja, nou valt eigenlijk nog wel mee. Een stuk of 5 zitten er, denk ik.
Okay.
Gaia heet de Billion Star Mapper. Ja. Wat Gaia doet is in 3D een deel van het heelal in kaart brengen. De schijf van de Melkweg. En dat betekent dat hij van zeg maar, de snelheden, posities, afstanden, allerlei eigenschappen van sterren exact meet. En dat is voor sterrenkundigen heel fijn, want dan hebben ze gewoon exacte gegevens in plaats van dat ze moeten schatten. Dat was vroeger niet zo natuurlijk. Intussen heeft die Gaia al 2 miljard sterren in kaart gebracht. Er zijn tot nu toe 3 grote datareleases geweest.
3 alweer?
Ja, en het zijn zoveel data dat er overal in Europa staan van die gegevensbureaus. Die data gereed maken voor onderzoek. En elke keer als er weer zo'n nieuwe release komt, dan maakt dat team zelf al doen ze wat onderzoek met die data, zodat ze zeker weten dat het allemaal goed is.
Oh ja.
Dat wordt dan gepubliceerd rond zo'n datarelease. En dan kunnen de sterrenkundigen ermee aan de slag.
We hebben de eerste of de tweede ooit bij Space Cowboys ook behandeld. Ja, toen er een datarelease was. Ja.
Ja, nou, de vierde komt pas eind 2025, geloof ik. Maar intussen, ze hebben nu een tussentijdse release gedaan, omdat ze gewoon 5 hele gave dingen hebben gedaan. Ik zal er een paar noemen.
Ja.
Eentje is dat Gaia kijkt in het vlak van de Melkweg. Maar in de halo van de Melkweg zitten ook interessante dingen. Bijvoorbeeld een hele grote bolvormige sterrenhoop, Alpha Centauri.
Ja.
En als Gaia daar gewoon naar kijkt, dan wordt dat compleet overstraald, zeg maar. Het is gewoon te veel sterren, te licht. maar wel interessant, want van die bolvormige sterrenhopen weten astronomen helemaal niet zoveel. Hè? Waar komen ze vandaan? Waren dat vroeger dwergsterrenstelsels? Want sommige zijn heel groot.
Oh ja, tuurlijk.
Misschien ook, zit er ook wel een zwarte gat in, zo'n kleintje. Dat weten wij niet precies.
Als dat kleine sterrenstelseltjes in een sterrenstelsel.
Ja, in de halo van de Melkweg zitten natuurlijk heel veel dwergstelsels. Ja. Maar goed, in een aparte modus hebben ze naar die Alpha Centauri, Omega Centauri gekeken.
Oh, je zei net Alpha ook. Omega. Ah, goed.
Sorry.
Dat moet weten. Ja.
Even kijken hoor.
Ze hebben ernaar gekeken.
Ja, ze hebben ernaar gekeken en ze hebben dus al die individuele sterren nu in kaart gebracht. En dat zijn er echt heel veel. Ik ben even kwijt hoeveel het er nou waren. Daarom was ik even aan het twijfelen. Ga ik heel even opzoeken.
Ja hoor. Want in de hele Melkweg.
Meer dan 500.000 nieuwe sterren hebben ze daar in beeld gebracht.
500.000, ja.
Dus dat is echt een gigantische sterrenhoop.
Ja.
Nou, en nog een leuk dingetje is misschien. Gaia is gemaakt om individuele sterren te meten, hè? Euclid, waar we straks misschien nog even tijd voor hebben om daar nog iets een update over te geven, die kijkt naar sterrenstelsels.
Mm-hmm.
Maar Gaia heeft nu ook iets van bijna 400 kandidaat quasarlenzen gevonden.
Een quasarlens?
Ja.
Wat is dat dan weer?
Een quasar, dat is een heel ver sterrenstelsel, echt heel ver weg. Heel veel licht geeft over het hele spectrum, maar vooral in het infrarood. Mm-hmm. En als een heel ver sterrenstelsel, als daar een groot zwaar iets voor zit, dan fungeert dat voorliggende sterrenstelsel als een soort lens, als een soort vergrootglas.
Ja.
Dus dan komt het licht van achterliggende sterrenstelsels buigt af.
Ja, tuurlijk.
En je ziet wel eens van die Einstein-lenzen. Dat zijn dan hele perfecte zwaartekrachtlenzen. Dit zijn zwakkere lenzen. Maar ze hebben ook plaatjes gemaakt dat je echt 4 afbeeldingen ziet van dezelfde quasar die heel veel verder ligt.
Wow.
Maar die door het afbuigen van het licht zichtbaar zijn.
En die kunnen ze dan dus beter meten, want
als
een soort vergrootglas wordt het licht
toegezonden. En dit zijn nog kandidaatlenzen, moeten allemaal nog bevestigd worden, een aantal. Want ze zijn nog niet allemaal bevestigd. Maar dat is weer interessant, want Euclid, die donkere materie, donkere energie telescoop, die kan dit resultaat gebruiken om echt gericht naar die deze te gaan kijken. Dus dat was wel mooi.
Ja.
En ook nog iets over planetoïden. Dat is ook interessant. Gaia heeft 156.000 planetoïden echt heel nauwkeurig de baan in beeld gebracht. En dat kan weer interessant worden met het oog op het minen natuurlijk, waar het steeds over gaat. Dus dat is nu 20 keer zo nauwkeurig of zo bekend dan hiervoor.
Ja, Gaia is altijd een van de tofste dingen geweest die in ESA aan het doen is.
En nu moeten we nog iets van ruim 2 jaar wachten zelfs. Voor de grote volgende release. En dan komt er nog eentje
Datadump,
in 2028 of zo, denk ik.
Oké.
En dan is die klaar.
Serieus, dan is Gaia klaar. En is dan nog steeds de ambitie om als het ware alle sterren van de Melkweg te indexeren?
Nou nee, dan is dit survey klaar. Dan is die 3D-kaart.
Die 3D-kaart. Maar is de ambitie überhaupt om een volledige 3D-kaart te hebben?
Ja, je kan natuurlijk niet, je kan niet door het stof heen kijken. Nee. Hè? Moeilijk als je in dat melkwegvlak kijkt.
Maar echt zoveel mogelijk als je kan zien, moet er dan in zitten. Het is niet alsof het begrensd is dankzij die data. Nee. Dat het te veel data is of zo. Oké, gaaf. Nou, tof. Dan zijn we nog tot 2028 hier kort soms updates aan het over aan het geven.
Ja, ik denk het wel.
Ja, wat goed. Dan wilde ik eigenlijk even naar André Kuipers zijn moonshots. Want dat is ook iets wat aangekondigd is. En eigenlijk niet alleen de moonshots, maar ook...
Nou, de AAC, maar ook wel beter kent als het Astronautencongres.
Aha. Okay.
En dat is inderdaad, want eigenlijk is het inderdaad wel een leuk bruggetje van Gaia hier naartoe. Want Alessandro, die heeft aan Gaia gewerkt. En die heeft toen op de ESTEC open dag, heeft hij ook aan, daar staat in de gangen van ESTEC staat een model van Gaia. En daar zijn we ook uitgebreid bij stilgestaan tijdens de tour, dus dat is hartstikke leuk. Maar inderdaad, tijdens de ESTEC open dag heeft André Kuipers die nam het woord aan het begin van de dag. En die kondigde daar inderdaad zijn Moonshots 24-programma aan. Dat gekoppeld wordt aan het astronautencongres, het AAC Planetary Congress. En er komen volgend jaar van 29 september tot 6 oktober komen ruim 100 astronauten komen deze kant op. En daar worden die willen de innovatie en studenten gaan betrekken bij de ruimtevaart. Om eigenlijk aardse problemen op te gaan lossen.
Ja.
En dat, daar kan André Kuipers waarschijnlijk het beste zelf over vertellen.
Ja, want we hebben hem even erover gesproken. Die gaat vertellen. En ook hoe we dat astronautencongres, hoe hij dat naar Nederland heeft gekregen. Dus André, zeg het maar.
Kom er allemaal gezellig. Even dichtbij, niet zo'n schroom.
Dus hier in ieder geval.
Ik zeg er nog even bij. Dat was onderdeel van de Q&A met de Space Cowboys luisteraars die daarbij waren.
Kom er allemaal gezellig. Even dichtbij, niet zo'n schroom.
Dus hier in ieder geval rustig.
Ik wil wel de openingsvraag stellen. Wat je dus nu voor HBO's, MBO's en WO's aan het doen bent. Dus kan je daar eerst wat over vertellen?
Ja, nou, het Moonshots programma. We hebben volgend jaar hebben we Planetary Congress van de Association of Space Explorers in Nederland. Een club van astronauten. Daar kan je lid van worden als je minstens één baan om de aarde hebt gemaakt. Dus van 400 astronauten zijn daar nu lid van. En van de hele wereld. Dat zijn mensen uit China, Saudi-Arabië, noem maar wat. Iedereen kan daar lid van worden in principe. Het is los van ESA of NASA of een overheid. Dus het is echt gewoon de individuen die allemaal iets bijzonders delen. Namelijk dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Nou, het bekende verhaal van ruimteschip aarde. En we willen zoveel mogelijk dat verspreiden. Maar ook elkaar natuurlijk op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. Dus elk jaar hebben we een jaarcongres. We hebben ook aparte Europese congressen, die hebben we ook. Maar het jaarcongres, vaak gebaseerd op een bepaald moment. We waren het in Houston, 50 jaar na Apollo 11. En nu, volgend jaar, is het 20 jaar na mijn eerste ruimtevlucht. Dus een mooie gelegenheid om het in Nederland te doen.
Je bent ook net 65 geworden, toch?
Ja, dat staat er los van.
Okay. Toch gefeliciteerd.
Dank je. Het ging helemaal vanzelf. Dus ik heb er niks voor hoeven doen. Maar we hebben, het is wel natuurlijk zoiets, zo'n verjaardag van 20 jaar van vlucht, een leuke aanleiding om het in Nederland te doen. Het is wel een klus, het is een enorme organisatie. De astronauten betalen een eigen ticket om te komen, maar daarna zijn ze te gast. En dat betekent onderdak, vervoer, eten enzovoort. Dat moeten we zelf bij elkaar halen. Nou, de overheid helpt er bijvoorbeeld bij. Nederland Space Office, maar ook de ministeries. Die zien daar het belang van in. Omdat we op deze manier heel goed jeugd kunnen enthousiasmeren. Dus daar is het Moonshots programma voor verzonnen. Van oké, hoe gaan we zoveel mogelijk studenten meekrijgen. En dat ruimtevaart gebruiken als platform. Om te laten zien hoe leuk wetenschap en techniek is. Hoe mooi en kwetsbaar de aarde is enzovoort. Dus daar is het Moonshots programma uit voortgekomen. Dat begint dus nu. He, dus een jaar van tevoren willen we zoveel mogelijk studenten uit de mbo, hbo en wo, dus allerlei verschillende invalshoeken, met gek ideeën laten komen. En dat gaat niet alleen over techniek. Het kan ook gaan over de medische kant, het kan gaan over juridische kant, financieel, business. Maar ook, er zijn niet even, noem maar wat, een kapperschool. Hoe ga je dat oplossen in de ruimte, alles even rond? Dat zou ook een idee kunnen zijn.
Dus goede vraag ook, van hoe knip je je haar in de ruimte?
Alles zweeft, hè? Dus we doen het nu met een stofzuiger. En die slang maak je vast aan een tondeuse. Zo kan je knippen en scheren. Maar hoe ga je haren wassen? Je hebt geen water, je hebt geen douche daar. Hè? Daar wordt nu gebruikt met van die droog shampoo. Dus dat soort ideeën, dat hoeft niet alleen iets technisch te zijn. Ja, het kan uit alle hoeken kan het komen. En we willen dus, het streven is 100 teams. Die allemaal nu een idee, ze gaan zich nu opgeven. En dan in januari sluiten we de inschrijving. Dan hebben we allemaal die ideeën. Dan worden ze uitgewerkt. We gaan de teams ook koppelen aan een expert, ook een astronauten. Die dan in overleg die kunnen gaan sparren. Van, wat hebben jullie nog voor ideeën? Hoe kunnen we dat gaan uitwerken enzovoort? En uiteindelijk wordt het gepitcht door bepaalde teams op de Industrial Space Days. En uiteindelijk, het einddoel is dan dat de vijf beste, elke categorie één, we hebben vijf categorieën, dat die dat doen met een van de astronauten op de laatste dag van het congres. Ah, ja. Het congres zelf is een week lang, cultureel programma.
Volgend jaar,
hè? Dat is van 19 september tot 6 oktober. Vlak daarna is de volgende open dag van ESTEC. Dus ik hoop heel veel astronauten hier te houden om hier het publiek in te gaan. En we hebben altijd een outreach dag. We hebben allerlei technische sessies. We hebben elkaar bijpraten. Dat is ook voor het publiek. De gang wordt gestreamd ook. Maar we hebben ook een outreach dag waarbij de astronauten het hele land ingaan. Naar scholen, universiteiten enzovoort. Misschien wel naar programma's, een podcast doen of zo. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat zou ook nog kunnen. En dat is iets wat we. Nou, dat is op de woensdag. En dan hebben we het cultureel programma. De grote deel Amsterdam, maar ook andere bezoekers. Dus het is een hele intensieve week met 125 astronauten. Enorme voorbereiding. En wat betreft moonshots, dat is iets waar de Nederlands Space Office mee kwam. En dat staat onder leiding van Lucien Geelhoed. En die heeft dat vaker gedaan. En is dat allemaal in de praktijk aan het brengen. Hoe je al die studententeams bij elkaar krijgt. En ik kan natuurlijk niet met al die teams zelf aan de slag. Dus dat is de hele organisatie die erachter zit.
Dat was André. Die vertelde over zijn Moonshots-programma. Dus daar is hij het komende jaar hartstikke druk mee. En al deze dingen die stonden natuurlijk helemaal niet op zichzelf. Dat was allemaal onderdeel van de Nederlandse Space Week.
Ja.
Dat hadden we nog niet eens gezegd. Maar het is nog steeds Space Week. Dus ook deze uitzending is in Space Week. Nick, wat hoort er verder nog bij die Space Week?
Nou, bij de Space Week zijn heel veel extra activiteiten door het hele land. We hebben al ook de Estron open dag gehad. Er komt nog... De Leiden Space Observatory heeft nog een open dag. Die is volgens mij helaas al vol.
Okay.
Maar er is nog één dingetje waar mensen nog wel bij kunnen komen. Maar dan moeten ze wel vanavond luisteren naar deze uitzending. En, of morgenochtend nog. Maar morgenavond, dus donderdag 12 oktober... is er in de Space Expo nog een grote Networks and Drinks XL. Daar kan je nog... daar is nog plek voor. Dus als jij nog echt ben je een ruimtevaartfanaat of ben je een professional in de ruimtevaart en wil je de hele ruimtevaart professionals, waaronder ik zelf, ik ben er ook bij gezellig.
Nog een meet and greet, jongens.
Nog een meet and greet aan mij. Wil je die zien? Kom daar vooral heen. Je moet wel even aanmelden via thespaceweek.eu en dan even op donderdag klikken en dan kan je daar wel verder kijken. Nou. En voor de rest, dus de Old Observatory, die open dag is zaterdag. En daarmee wordt het event afgesloten. En op vrijdag is er bijvoorbeeld nog een grote Space Gala. Er zijn helaas de kaartjes ook al van uitverkocht. Ruimtevaart is populair tegenwoordig.
Ja, hè?
Maar misschien nog wat wel leuk om te zeggen is dat... tijdens die Networks and Drinks wordt ook voor de allereerste keer de Women in Space Awards uitgereikt. Want de ruimtevaart is toch wel staat nog steeds toch wel even nog steeds wel bekend als een mannenwereld.
Mm-hmm.
Dus ze willen dat ook hiermee nog meer extra benadrukken dat het ook echt wel een vrouwenwereld mag zijn.
Ja.
Uiteraard. En dus daarmee de Women in Space Awards tijdens de tijdens het event.
Een Nederlandse prijs of een internationale?
Volgens mij is dat een wel een Nederlandse prijs. Zeker. Ja, het is een Nederlandse prijs. Wordt uitgereikt door de Space Campus. De NL Space Campus. Ook een van de, misschien wel goed om gezegd te hebben, is wel de grote aanjager van deze hele Space Week. Samen wel met ESA, ESTEC en de NSO. Het zijn natuurlijk heel veel partners die de invulling aangeven. Maar de Space Campus die organiseert deze mooie week.
Ah, ja. En wat je zegt over women in space, daar liggen kansen. Want een van de zaken van de ESA van de komende jaren is dat er een ontzettende pensioengolf aankomt.
Ja.
Dus dan gaat daar 44% van het personeelsbestand van ESA gaat tot 2030 met pensioen. Dat zegt en niet over de ontzettende natuurlijk het probleem, maar ook over de ontzettende hoge leeftijd die er dus bij de ESA is.
Ja.
Dus,
ja,
ze zitten met de handen in het haar over hoe ze al die functies gaan vullen. Dus kansen zat, hoop ik.
Ja, nee, zijn kansen zat. En maar gelukkig is het ook wel populair. Je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij studies als de TU Delft. Die hebben nu echt op een ruimtevaartprogramma hebben ze een numerus fixus moeten plaatsen. Omdat het gewoon te populair werd.
Echt waar? Oh, dat wist ik niet. Ja, wat supergoed.
Dus en er zijn natuurlijk inderdaad ook bijvoorbeeld mede Space Cowboy Erik Laan. Die is op de hogeschool in Holland, in Den Haag, in Delft. Een heel ruimtevaartprogramma aan doen. Dus ook de studies zijn er voor. Maar ook inderdaad de NL Space Tent op de open dag, waar we elkaar natuurlijk gezien hebben, dat liet zien, er is enorme bedrijvigheid in de hele ruimtevaartwereld.
Ja.
In de Nederlandse ruimtevaartwereld. Dus inderdaad, kansen zat.
Ja. Dan is er hier een vers nieuwtje van de pers. In ieder geval, het is niet echt een nieuwtje, maar kijk, dit is het gruis dat Osiris Rex heeft op weten te pikken op de asteroïde waar hij
is gaan staan. Schaal
hiervan. Ja, wat is de schaal? Je kijkt dus eigenlijk naar de zijkant van een soort schaal waar het in is gepakt. En dan zie je een klein... Ja, het is inderdaad een klein beetje gruis, maar het is toch genoeg om een hoop... Kijk, hier zit die cilinder. En in die cilinder zie je aan de zijkant wat gruis zitten.
Ja. Ja.
Het ziet er een beetje uit alsof als de restanten van je barbecue van gisteravond.
Ja, donkere lavastenen, kooltjes.
Ja, zoiets. Ja. Dus dat, ik zie nu hier de livestream. Dat is leuk. Het is alleen maar, het is NASA natuurlijk, dus hoop show. de resultaten daarvan moeten nog komen. Maar dat is in ieder geval, dat is in ieder geval geweest.
Het is nu in Texas, geloof ik, hè? In Austin. Ik ergens.
Je bedoelt waar dit nu is?
Nee, waar dat gruis is.
Ja, het wordt bij Johnson Space Center bekendgemaakt. En de investigators zitten in Tucson in Arizona. Maar of het nu daadwerkelijk in Texas is, daarvoor...
Never mind.
Ik heb niet mee kunnen luisteren, helaas. Kijk vooral de livestream terug. Daar kan je het allemaal vinden. Heel goed, dan hebben we nog een paar kleine dingetjes. André Kuipers die gaat nog vertellen hoe je in de ruimte naar de wc gaat. Hebben jullie dan verder nog andere grote nieuwtjes?
Ik heb het enige kleine nieuwtje dat ik nog heb, is dat Euclid, die ruimtetelescoop, waar wat kleine probleempjes mee waren. Iets met het richten zeg maar, op de sterren. Dat ging af en toe niet helemaal goed. Mm-hmm. De software is helemaal geüpdate. Er was ook iets met een klein beetje strooilicht dat de telescoop binnenkwam. En beide zaken zijn opgelost. Die fine guidance sensoren die werken weer. Voor het strooilicht is het waarneemschema omgegooid. Zodat de waarnemingen er geen last van hebben. Eigenlijk is de commissioning, dat testen is nu klaar. En vorige week is eigenlijk dat zijn de laatste tests begonnen in full science mode. En de verwachting is dat ergens in november de early release observations. Het waren al plaatjes natuurlijk een tijdje terug, maar dat waren echt ingenieursfoto's. Maar in november komen echt de eerste officiële, helemaal goed werkende beelden van deze donkere missie.
Spannend.
Ja.
Dan heb ik nog het nieuwtje dat voor de eerste keer een bedrijf een boete heeft gekregen voor het niet opruimen van zijn ruimtepuin. Dat is Dish. Die heeft een verkeersboete gekregen, zo kan je dat zien. Zo meldt NRC. Eigenlijk zou een bepaalde satelliet, die zou in een kerkhofbaan terecht moeten zijn gekomen. Die zou met wat gas zich in die baan hebben kunnen wurmen. Maar hij zijn drijfgas was op. Waardoor hij helemaal niet in die baan terecht kon komen. En dus eigenlijk op de verkeerde plek terecht kwam. En daar eigenlijk voor mogelijke risico's zorgde. Dat is het ene kant van het verhaal. Het nieuwste van is dat dus de eerste keer is dat er een boete is gegeven hiervoor. Eigenlijk om ook andere bedrijven duidelijk te maken dat als je dus niet je zaken goed op orde hebt, met bijvoorbeeld verkeerd berekenen hoeveel benzine, zullen we maar zeggen, je nog hebt op deze snelweg, dan kan je dus boete krijgen. En ze moeten dus ook een functionaris aanstellen om dit in de toekomst te voorkomen. Een nalevingsfunctionaris. En wel interessant, want het wordt natuurlijk steeds drukker in low Earth orbit. En dus dat deze boete is uitgedeeld. Dus ook met jullie satellieten in de ruimte hebben, jongens. Maar let goed op.
Planetoïden heb ik in de ruimte.
Marieke Baan, jij hebt een planetoïde, ja. Hoe heet die ook weer helemaal volledig?
12631 Marieke Baan. Ik moet nog even aan de Gaia mensen vragen of die in de database zit. Want ik wil ook wel. Ik weet wel ongeveer hoe groot hij is, 7,5 kilometer. Maar waar die precies zit, weet ik niet.
Zo gaaf. Zo gaaf. En had jij nog iets voordat ik de poepen in de ruimte instart?
Ja, het wordt wel heel veel Space Week. Maar ook tijdens onze open dag is er een nieuwe tentoonstelling geopend tijdens de Space Expo. Genaamd Earth from Space. Een interactieve experience, zoals ze het zelf noemen. Kan je de aarde zien door de ogen van satellieten. Dus je kan echt de satellietgegevens gebruiken om veranderingen in land, water, ijs en lucht te onderzoeken. Echt geprojecteerd op een grote wereldbol. En vervolgens kan je met een bepaalde aanraaktafel kan je eigenlijk allerlei dingen kan je aan- en uitzetten. Dus je kan zelf bijvoorbeeld zien hoe ziet Nederland eruit als er geen dijken waren. Of als de zeespiegel in één keer gaat stijgen. En die werd groot geopend door ESA en Space Expo afgelopen zondag.
In de Space Expo.
In de Space Expo. En die is vanaf nu is hij volop te bezoeken.
Nou, heel goed. We waren ook in de Space Expo. Ja. Dus met André Kuipers. De meet and greet met André en onze luisteraars. En toen stelde iemand toch de vraag die vaak wordt gesteld, maar waar ik het antwoord toch ook maar niet zo heel vaak op hoor. Dus die gaan we ook eens een keer even hier uit de doeken doen. Hoe ging André Kuipers nou precies naar het toilet in de ruimte?
Ik wil wel graag weten hoe jullie naar het toilet gingen in de ruimte.
Ja, dat is een goed. Iedereen moet naar het toilet, ook astronauten. Maar dat is wel een issue. En dat kost ook tijd. Want je moet je voorstellen dat je zweeft. Dus ja, je hebt eerst van die footloops, dan moet je je voeten onderzetten. Anders zweef je van de wc-pot af. Dat is heel simpel. Je moet je vastzetten. Dan vangen we dingen apart op. De plas wordt apart opgevangen, want dan maken we weer drinkwater uit. Dus dat wordt apart. Het grootste deel van je plas is gewoon water. Dus je moet de gifstoffen, de afvalstoffen eruit halen, heb je weer water. Dat doen we omdat het heel veel geld kost. Het lanceren van 1 kilo kost iets van 10.000 euro of zo. Als je gaat terugrekenen wat er allemaal bij komt kijken. Dus een litertje water terugwinnen is de moeite waard. Dus al het vocht in de lucht van je adem, transpiratievocht, natte handdoeken, het condenseren op koelplaten, daar wordt drinkwater van gemaakt en ook de urine wordt schoongemaakt. Overigens is het ook meteen onze zuurstofbron, want het water splitsen we in waterstof en zuurstof. Zuurstof om te ademen. De waterstof ging vroeger overboord, maar dat is ook zonde, want we halen nog iets uit de lucht. Wat normaal algen en bomen voor ons doen. Kooldioxide. Wij moeten dat met apparaten uit de lucht halen. Maar als je kooldioxide hebt en je hebt waterstof, die kan je bij elkaar brengen en dan komt er weer water uit. Ook methaan, daar kunnen we nu niks mee, maar het water hebben we weer terug. Zo kan je dus recyclen. In het toekomstig ruimtestation, het bedrijf Axiom is bezig met een commercieel ruimtestation, daar willen ze ook methaan als brandstof gaan gebruiken. Dus dan ben je nog meer aan het recyclen. Nou, daar zijn we bezig. Maar de urine wordt dus apart opgevangen. De ontlasting, de poep, die gaat in plastic zakjes in een metalen pot. En als het vol is, ja, dan heb je corvée. Dan moet je die pot verwisselen en een nieuwe pot er neerzetten enzovoort. Zorg dat je altijd een plastic zakje voor de volgende erin doet. En anders wordt het een klierenboel. Maar we hebben nog steeds het probleem dat alles zweeft. Alles zweeft. Dus ook poep en plas. Dus voordat je naar de wc gaat, moet je dus een soort, je moet een luchtstroom creëren, een soort zuiginstallatie. Dus dat is een grote slang zit er op die pot vast en dan moet je eerst een knop omdraaien om die stofzuiger aan te zetten. Dus het kost veel meer tijd om naar de wc te gaan. Dan moet je vastzetten, je moet zorgen dat je die knop aanzet, de aparte slang voor het plassen enzovoort. En ik ben het één keer vergeten. Ik was heel druk bezig met een experiment. En ik had eigenlijk geen tijd. En ik denk, ja, ik moet toch echt plassen. Nou, dan ga je naar de wc beginnen. Oh, ik vergeet de stofzuiger aan te zetten. Dan moet je heel snel stoppen. En zorgen dat er niets vrij gaat rondzweven. En zorgen dat het toch nog allemaal in de slang terechtkomt. Dus dat gebeurt, ja. Zo ga je dus naar de wc. En als er dus een toilet stuk is, heb je echt een probleem, hè? En dan, kijk, de astronauten erboven. Dat zijn generaals, professoren ook nog. Maar die moeten er wel gewoon de wc repareren. Want ja, het ziet er ook heel apart uit, de wc. Allemaal slangen en buizen en filters. En het kost heel veel tijd. Heel belangrijk.
Warrelt het wel eens in het rond, toch? Wel,
ja, af en toe ontsnapt er wel eens iets, ja.
Geeft dat een beetje antwoord op je vraag?
Ja.
Mooi zo. Heb jij ook nog een vraag? Wat is de vraag?
Hoeveel dagen ben je totaal in de ruimte geweest?
Ik geloof 203 dagen en 23 uur of zoiets. Zeg maar 204 dagen. Ja. De eerste vlucht was 11 dagen, waarvan 2 in de Soyuz erheen. En dan 9 dagen aan boord en dan weer terug. En de tweede vlucht, want ik dacht, ja, ik wil hier nog wel een keer heen. En die kans kreeg ik en dan kon ik een lange vlucht maken. Die zou 5 maanden zijn, maar toen werd er een fout gemaakt op de grond door een technicus. Die moesten lijnen testen met 1,3 atmosfeer. Dus net iets meer dan de luchtdruk. Maar dan maakte er een factor 10 fout. En dan stopte er 3 atmosfeer in. En dat ging die leiding een stuk. Dus toen waren ze geen capsule voor de volgende bemanning. Dus wij werden vriendelijk verzocht of we nog even 6 weken langer wilden blijven. We hadden geen keuze hoor. We moesten gewoon blijven. En eventjes vond ik dat vervelend. Want ik had mijn zoontje beloofd dat ik voor zijn verjaardag terug zou zijn. Mijn oudste dochter ging slagen voor de middelbare school. En dat miste ik dan. Maar aan de andere kant, het is wel een buitenkans. Want ja, die heb ik gewoon 6 weken langer. Dus ik heb de meeste leuke foto's en filmpjes heb ik toen gemaakt. He, dus ik had gewoon extra tijd. En als ze hadden gezegd van je moet nog een half jaar blijven, dan had ik het ook helemaal goed gevonden. Het was je huis, je woont er gewoon. En ik wist dat als ik terugging dat de kans niet zo groot was dat ik nog een keer zou gaan. Dus ik denk, ik wil zo lang mogelijk hier blijven. Ja.
Nou, dat was André met onze luisteraars op de open dag van ESA en ESTEC. In Noordwijk. Heb ik nog een klein dingetje. Nog iets dat uitgekomen is. We hebben een hoop kleine dingetjes. Yep. Er is een paar weken geleden werd ik geïnterviewd door iemand. Die was een soort space tour aan het maken. Die je zelf kon volgen in Amsterdam. En die is live nu. Dus ook die kan je nog even in de show notes vinden. Dat is het is niet makkelijk om een ruimtevaart tour van onze hoofdstad te doen. Maar het is haar toch gelukt om een paar dingen bij elkaar te sprokkelen. En de Space Cowboys podcast is daar een van de zaken op de tour. Niet dat je buiten het BNR-gebouw veel kan zien, behalve als je hier op de juiste woensdagmiddag door het raam tuurt. Zoals nu. Maar goed, nu is er niemand voor het raam. Anders is er hier niks te zien. Maar er is hier altijd wel een hoop te luisteren. Dus daar dank daarvoor, ook weer vandaag. Marieke Baan, jij nog iets om onze luisteraar maar heen te zenden? Nee. Jij, Nick, ook niet. Nou, dan was mijn naam Thijs Roes. En op naar de volgende uitzending van Space Cowboys. En fijne paar weken allemaal.
Yes. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meijner Trut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneer maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.